De inleider is dominee Hovius en dat ben ik niet. Het onderwerp is, had ik maar zekerheid, althans zo staat het in de omschrijving van broeder Verhoog in verband met het thema, ook gericht op de avondmaalsviering en mijding. Wanneer we Paulus horen spreken van de geest der aanneming tot kinderen en dat, en wanneer hij zegt, ik ben verzekerd, en in een andere brief, want Timotheus dat ook nog eens zegt, ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd, dan zijn we daar vaak jaloers op. En we denken, had ik dat maar. Een ander zegt, dat is nogal makkelijk wanneer we dat horen. We hebben soms meer op met de twijfelaars. En toch, zie maar uw convocatie, toch die vraag, had ik maar zekerheid. We neigen naar twijfelaars, we zijn zelf twijfelaars. Wij zoeken zekerheid en men denkt aan een gevoelige ervaring daarin. Juist vanmorgen schrijft in de Waarheidsvriend, die verschenen is, dat van dokter Van Brummelen, een artikel dat nog een vervolg zal hebben over de geloofszekerheid. En hij schrijft, is dan ons gevoel een grond? Onze ervaring een grond? Is onze bevinding een grond? Is dat niet het woord om zekerheid te hebben? We weten dat allemaal natuurlijk, dat staat niet los van de sacramenten, althans in onze kringen. En dat is een geweldige inconsequentie. Staat niet los van het avondmaal. Het is vreemd dat tobbers rond het avondmaal wel laten dopen. We hebben met deze problematiek te maken als ambtsdragers en dat, daar komt bij dat wij als ambtsdragers zelf geen raad weten, vaak met het avondmaal vanwege onze onzekerheid. En zo kunnen we ook anderen in de gemeente begrijpen. Welke weg wijst ons de Heere in zijn woord? Wel, we gaan luisteren naar dominee Hovius, die ik graag het woord geef.
Hartelijk dank, collega broeder, voor de vriendelijke verwelkoming om vanavond in uw midden met u als ambtsdragers van verschillende gemeenten, mogelijk van verschillende kerken en ook met gemeenteleden ons te mogen beraden op de zekerheid des geloofs of het gebrek aan zekerheid des geloofs in verband met de avondmaalsviering en avondmaalsmijding. Het was aan de ene kant niet zo gemakkelijk om enkele zinnen op papier te zetten. Misschien ook wat uitnodigend en omschrijvend om duidelijk te maken waarover wij vanavond graag aan de hand van Gods woord het beraad willen en mogen hebben. Aan de andere kant dacht ik in overleg met de secretaris enkele zinnen te hebben geformuleerd die iets willen aangeven van de problematiek waar we vanavond met elkaar over willen nadenken. U zult ze in al de gemeenten tegenkomen, mensen die zeggen graag meer zekerheid te willen hebben. Met name over de dingen van de eeuwigheid, met name over hun eeuwige bestemming. En we kunnen zeggen, dat zijn in het algemeen de minste gemeenteleden niet, die zich daar nog zorgen over maken, die daarover worstelen voor Gods aangezicht. Naast veel oppervlakkigheid die we ook in eigen gemeente meemaken, onverschilligheid zelfs. Erbij aangetekend mag zijn dat er ook veel onbijbelse bekommernis is. Die niet recht doet aan de vraag naar de geloofszekerheid zoals we daarover in de schrift worden onderricht. Want het komt ook voor dat het meer echt is om geen zekerheid te hebben dan wel zekerheid. Ik weet het, het is ook maar bij wijze van spreken. Aan de ene kant kun je zeggen, is het een wonder als je in een gemeente nog echt missende mensen ontmoet die met de zaken bezig zijn en die uitzien en worstelen. Maar aan de andere kant mogen wij natuurlijk nooit op een onbijbelse wijze het gemis aan zekerheid zowat als het hoogste gaan stellen in het geestelijk leven. En helaas, deze ontsporingen komen in diverse gemeenten voor. Op zichzelf zullen velen, met name in de hervormde kerk, zeggen, we mogen helemaal zelfs niet zo spreken of denken. Dat is een heilsegoïsme dat een eenmalen veel te pietenpeuterig en kleinzielig opereert. Tegenover de enorme vraagstukken in de wereld en de samenleving waar wij vandaag voor staan en waar wij, zegt men, dan helemaal niet aan toekomen. Ook daarbij teken ik aan dat men ook zelfs als men kan spreken van de vruchten van het geloof die niet moet maken tot de grond. Natuurlijk, welk christen, welk ambtsdrager zal zich in deze tijd en wereld staande kunnen onttrekken aan de grote vragen die daar zijn van wereldwijde strekking. Maar aan de andere kant hebben we ook te bedenken dat al wat uit het geloof niet is, zonde is. En dan een van de eerste dingen die ik u toch graag zou willen aangeven vanuit de schrift en ook vanuit de belijdenis van de kerk, door ons nog steeds wel geprezen, maar wellicht, en dat is een afgezaagd woord, dat weet ik, te weinig gelezen. Toch wil ik u graag aanreiken dat het waarachtig geloof door de goddelijke werkmeester, de Heilige Geest, gewerkt door middel van het woord, zijn eigen zekerheid meebrengt. Het is onbestaanbaar dat de Bijbel spreekt over het geloof zonder dat daar ook zekerheid is. Dat komt niet alleen tot uiting als wij de grondwoorden voor het geloof nagaan, zowel in het Oude Testament amen zeggen, Nieuwe Testament wat sterker het accent op het vertrouwen, maar ook wanneer wij erop letten wat de tegenstelling tot geloof en geloven is in de schrift. In Matteüs 6 staat het geloof tegenover de bezorgdheid. In Markus 4, de geschiedenis van de storm op zee, staat het geloof tegenover vrees. In de Jacobusbrief tegenover twijfel. In Johannes 14 tegenover ontroering. Geloof, en liever gezegd nog de actie van het geloof, geloven, is altijd onbeperkt vertrouwen. En uit die verzekerdheid wordt ook zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gesproken, om niet te zeggen gezongen, geroemd. Denk aan talrijke uitingen in de psalmen, zelfs ook nog in aanvechting en donkerheid, mijn God. Denk aan het getuigenis van Job, ik weet, mijn verlosser leeft. En dominee Verduin las niet ten onrechte in verband met het onderwerp ook Romeinen 8, want ik ben verzekerd. Wij hebben dat vol te houden, allereerst omdat de Bijbel ons dat leert, maar ook tegenover ontsporingen in leer en leven. U zult, wanneer u nader zou verdiepen in het getuigenis met name van de reformatoren Luther en zeer sterke Calvijn, zien dat zij tegenover de onschriftuurlijke leer van Rome, dat spreekt over de heilsonzekerheid, het schriftuurlijk getuigenis van de heilszekerheid des geloofs stellen. Niet waar, de Roomse kerk leert in heel de genadeleer dat een mens steunend op de kerks en gebruikmakend van de genademiddelen toch nog in het laatst van het leven een doodzonde kan doen en helaas nog verkeerd terechtkomt. En als een pastoor in de Roomse kerk eerlijk is bij het bedienen van het sacrament der stervenden, dan zal hij altijd zeggen, ja, nu beveel ik u in de hoede van God aan, in de zin van, ja, nou weet ik het niet meer. God die zal wel oordelen, hè, omdat in de Rooms-Katholieke leer van het geloof en van de genade rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat een mens op het laatst nog een onvergevelijke doodzonde begaat. Daartegenover heeft de reformatie, in het voetspoor van de Heilige Schrift gaande, klip en klaar beleden de heilszekerheid van het geloof. Nu liggen hier, dacht ik om te beginnen, twee klippen waardoor het schip van het geloof, je kunt ook zeggen het schip van de kerk, als ik denk aan de prediking van het evangelie, wel moet doorgaan om daar niet op te stranden en schipbreuk te lijden. Er is vanaf de vroegste tijden, Paulus spreekt daarover in de Romeinenbrief en anderen ook, en Luther en Calvijn hebben daarvan geweten, daar is een onbijbels antinomianisme geweest, hè, dat dus leert als je tot geloof in de Heer Jezus gekomen bent, dan ben je van de wet af, daar heb je niet meer mee te maken, die heeft geen enkele functie meer in het leven, je kunt vrij en blij als een christen leven. En we zien de uitwaaiering daarvan met name binnen de vrije groepen, die overigens een ernstige aanslag plegen op het kerkelijk en gemeentelijk leven, dat men heel het geloof op laat gaan in verzekerdheid. En alle andere werk en alle andere oefeningen en vruchten van het geloof buiten beschouwing laat. Het geloof, dat is zekerheid, niets meer en niets minder, waarbij men heel snel ertoe gekomen is om de boodschap van de vergeving der zonde door het bloed van de Heer Jezus verstandelijk te aanvaarden. En te menen dat men zo zeker is van de behoudenis. Daar staat lijnrecht tegenover een wettisch pietisme dat al heel vroeg de zekerheid van het heil en van het geloof overgeheveld heeft naar het welwezen van het geloof. Het wezen van het geloof, zei men, is het toevluchtneming tot God, tot de Heere Jezus. Maar ja, het is een bijzondere weldaad, het is een welwezen van het geloof, als men zeker mag zijn van de zaligheid. En die verkrijgt men door buitengewone openbaringen van God, als het de Heere behaagt op buitengewone wijze het leven binnen te komen. Of, en dan moet ik helaas niet eens meer spreken van een voortdurend bijbels zelfonderzoek, maar meer van een onbijbelse zelfbespieding. Men graaft en men vroet in zichzelf, in wat men meegemaakt heeft, in wat men gevoeld heeft, in wat men gedaan heeft, om er zo wel haast toe te komen. Ik meen te mogen staande houden op grond van de Heilige Schrift en ook op grond van de belijdenis, denk aan zondag 7 en ook aan artikel 23 in de Nederlandse geloofsbelijdenis, uitspraken in de Dordtse leerregels, dat het de kleinste mate van het geloof, door de Heilige Geest gewerkt, zekerheid in zich sluit. Er is geen enkel waarachtig geloof, of daar is zekerheid bij en in. Waarbij die zekerheid zich allereerst betrekt op het woord van Gods genade, de belofte van zijn heil, de zaligmaker en zijn volbracht middelaarswerk, voorwerpelijk. De vaste grond der behoudenis ligt niet in, maar wel buiten de mens, in God, in wat God zegt, in wat de Heere Jezus door kruis en opstanding teweeg heeft gebracht. Geloven, is dat eigenlijk iets anders dan waar laten zijn wat God zegt en wat God gedaan heeft, in tegenstelling tot wat de mensen zeggen, tot wat ik zelf denk, tot wat in de kerk beweerd wordt, door links of door rechts. Geloven is toch waar laten zijn, laten gelden wat God zegt. Daarbij, en dat is er niet los van, daarbij is betrokken de onderwerpelijke, de persoonlijke gemeenschapsoefening met de Heere. En die zekerheid die komt alleen maar tot stand doordat wij leren door genade van onszelf helemaal te leren afzien. De grond van die zekerheid ligt altijd in de vastigheid, de betrouwbaarheid van Gods woord en belofte. En niet in allerlei wisselende omstandigheden en in ervaringen die we opdoen en ook in ondervindingen. Ik zeg niet dat ervaringen buiten het geloof omgaan. Ik zeg wel dat het geloof zich niet in de ervaringen grondt. Het geloof grondt zich ook niet in het gevoel. Dominee Verduin citeerde daar straks terecht ook dokter Van Brummelen, die inderdaad begonnen is met enige artikelen over de zekerheid des geloofs. Dat is een ernstige misvatting. En een prediking die zo het woord brengt is zelfs in zijn scherpste vorm misleidend, omdat het ophouders zijn op de weg en de mensen afhouden van de enige en volkomen zaligmaker en zijn volbracht middelaarswerk. Het geloof ligt ook niet in het gevoel. Het zou kunnen zijn dat er hier vanavond mensen in de zaal zitten die een tijd in hun leven hebben gehad dat ze dachten, als ik het nou maar voelen mag van binnen, dan geloof ik dat het waar is. Maar naarmate de Heer u verder leidt, bijbelser leidt, u meer houvast krijgt aan het woord Gods en u meer buiten uzelf gebracht wordt en bent, zult u zeggen, als ik het nou eens geloven mag, dan voel ik het ook. En ik denk dat dat laatste bijbelser is. Er is enorm veel gevoel buiten het geloof om. U moet ook nooit vergeten dat het gevoel tenslotte altijd weer iets is van ons. Dat komt van binnenuit naar buiten toe. Maar het waarachtige geloof als gave Gods komt altijd van buiten naar binnen. Dat is een werk Gods, dat is niet van de mens. Het wordt wel in de mens neergelegd, het wordt wel in de mens uitgewerkt, het wordt wel de mens eigen gemaakt en gewerkt in zijn hart. Maar uiteindelijk is het geloof een gave Gods, wat niet van ons uit opkomt, maar wat van buiten afkomt en in de mens gewerkt wordt. En dat is een groot verschil met het gevoel, dat is ook een groot verschil met werkzaamheid. Er is een tijd geweest in de kerk dat men gezegd heeft, het geloof dat zit in je hersenen. Geloven dat is dat je redelijk zindelijk denkt, ongetwijfeld. Het geloof heeft met het verstand te maken. God schakelt dat niet uit, God verlicht het verstand door zijn geest. Maar de zetel van het geloof is niet in het verstand. Er is een tijd geweest in het pietisme dat men gezegd heeft, nee, dat is allemaal oppervlakkig, dat maakt allemaal opgeblazen. Het geloof dat zit in het gevoel, je moet het voelen. Er moet iets van een warmte van binnen zijn en dan is het pas echt. Ook daar is men terug van gekomen. Al zeg ik erbij dat er geen waarachtig geloof is in de beoefening buiten het gevoel om. Maar het zetelt niet in het gevoel. Tegenwoordig beleven we een tijd waarin gezegd wordt, geloof is actie. Geloof is doen. Als je gelooft, dan ga je de straat op en dan ga je demonstreren destijds tegen de Vietnamoorlog. En je demonstreert tegen de bewapening en tegen de kernbewapening. En je voert actie voor betere omstandigheden in de samenleving. Ongetwijfeld heeft het geloof ook zeer te maken met de praktijk van alle dag. Geloven doe je ook met je handen, met je voeten. Ongetwijfeld, de hele mens is erbij betrokken. Maar alweer zeg ik, het geloof zit ook niet in de handen. Het geloof is een werk van God in het hart, waaruit de uitgangen van het leven zijn. En er is heel de mens met zijn verstand, met zijn gevoel, met zijn handen, met alles bij betrokken. Nu zegt men wel eens, wie nog nooit getwijfeld heeft, heeft ook nog nooit geloofd. Alhoewel we de bedoeling meer proberen te onderkennen dan het gezegde, dunkt me dat toch ook een onbijbelse uitdrukking te zijn, omdat hier het gevaar enorm groot is dat wij uiteindelijk als het kenmerk van het geloof de twijfel gaan zien. En dat is toch zonde, zegt de schrift. Dat is toch zonde? Twijfel is toch geen vrucht van het waarachtig geloof en kan dus God niet behagen. Ik denk dat Calvijn, veel positiever sprekend, het ook juister heeft verwoord als hij zegt, er is geen vuur van het geloof of er is altijd de rook van de twijfel. Maar hij begint niet met de rook, hij zegt niet waar rook is, er is vuur. Nee, waar vuur is, daar is rook. Waar het waarachtig geloof door de Heere gewerkt wordt, daar is in dat geloof zekerheid van God en van zijn woord. Maar in de gelovigen is zoveel onzekerheid, aanvechting, twijfel. Heel het leven heeft Gods kind met twijfel en vrees te kampen. En alleen door het zich vast te klampen aan wat God zegt en wat de Heere gedaan heeft, en het te leren rusten in het volbrachte werk van Christus, zal er ook de overwinning zijn van deze strijd tegen, zoals Gods kinderen dan wel eens terecht mogen zeggen, het vervloekte ongeloof. Dat God altijd weer verdacht stelt en dat altijd weer zegt, ja, er staat wel, maar het is een wonderlijk werk, het geloof dat de Heere werkt door zijn woord en geest. En u heeft de Heere tot sterking van het geloof prediking van zijn woord gegeven, maar ook de zichtbare tekenen en zegelen ingesteld. En laten we dat wel in dat verband laten staan. Tot versterking van het geloof gaf de Heere de zichtbare tekenen en zegelen. Ik vind nog altijd persoonlijk erg mooi het beeld wat Luther van het geloof gebruikt. Al grijpt dat ook een beetje naar oude tijden toe, want het wordt tegenwoordig denk ik ook niet meer zo gedaan als het nog gedaan wordt. Maar de ouderen herinneren ons zich nog wel van de lagere school, de vijfde en de zesde klas rekenen, die grote vormsommen. He, met getallen boven de streep en haakjes eromheen en keerteken en plus en deelteken. En onder de streep ook nog een aantal getallen in dezelfde vorm. En dan moet je heel goed de volgorde weten om die som goed uit te rekenen. Je kunt maar niet willekeurig zomaar bij het begin beginnen. Nee, je moest wel de volgorde kennen. We hebben in die tijd ook nog wel een ezelsbruggetje geleerd. He, meneer Van Dalen wacht op antwoord, een van de bekende. Machtsverheffen, vermenigvuldigen, delen, wortel trekken, optellen, aftrekken. Dat is dan zo de volgorde van de rekenkundige handelingen. Nou kan natuurlijk een meester, kan dat keurig netjes aan de jongens gaan vertellen en de meisjes in de klas. Kijk, dat doe je zo en zo en zo en dat en dat en dat. Maar Luther zegt, een wijze schoolmeester, die zegt wel eens tegen de jongens, nou moet je eens kijken. Nou zal ik die moeilijke som zelf eens, als leerling, net als jullie, wat langzaam, op het bord uitrekenen. Moet je goed gaan kijken hoor, wat ik doe. He, want de steun van het zien geeft sterkte aan wat gehoord is. Een wijze schoolmeester vertelt het, vertelt de les, vertelt hoe het rekenen moet gebeuren en de taal. Maar een wijze schoolmeester zal dat ook nog wel eens een keer duidelijk maken. En zelf op bord de voorbeelden maken. En dan misschien aan de hand een leerling roepen en zeggen, nou jij in beurt. Jongens en meisjes, opletten hoor, en je vinger opsteken als het verkeerd gaat. Zo worden we er des te meer bij betrokken. En Luther zegt, als nu het doop en met name het avondmaal bediend wordt, want daarover spreken we dan vanavond, dan handelt God als een wijze schoolmeester die zegt, dan heb ik het je al zo vaak verteld uit mijn woord en door mijn dienstknecht te laten prediken hoe het is, nu zal ik het je ook nog eens laten zien. Door de zichtbare en tekenen en zegelen bij de sacramenten. En met name dan vanavond in het verband van de heilszekerheid is de bediening en viering van het heilig avondmaal van grote betekenis. Niet overtrokken. Wij moeten ook het sacrament niet gaan overaccentueren ten koste van het woord Gods. Er kan tegenwoordig bijkans geen kerkelijke conferentie of er moet avondmaal worden gevierd. Ik vrees een modeverschijnsel of iets te willen suggereren wat er niet of nauwelijks is. Maar aan de andere kant mogen we dat zeker ook niet onderschatten, omdat ook het avondmaal het oog van de gelovige richt op de gekruisigde Christus en zijn volbracht middelaarswerk, de heerlijkheid van zijn opstanding. Wij kunnen en komen niet tot het avondmaal, tot de tafel des Heren, om daar aan die tafel tot geloof te komen. Dat is een ernstige misvatting. Want het avondmaal is ingesteld tot sterking. Hoe kan er iets gesterkt worden wat er niet is? Vandaar ook de eis van de zelfbeproeving. Beproeft u zelf of ge ook in het geloof zijt. Aan de andere kant mag ik er ook in dit verband voor waarschuwen. Dat geldt met name voor degene die voor de eerste keer ten avondmaal gaan. Dat is soms een hele gang. En daar is heel wat aan vooraf gegaan. Het is ook menigmaal een hele doorbraak soms. Afgedacht van de plaatsen en de kringen waar het als een heel vanzelfsprekende zaak beschouwd wordt. Maar als de dingen ernstig genomen worden en bijbels functioneren, dan is de eerste avondmaalsgang toch altijd een heel bijzondere gang. Verwacht u nooit daar aan de avondmaalstafel bijzondere genietingen of openbaringen te krijgen. Sommige mensen gaan dan zo wel eens naar de tafel des Heren toe. En als dat niet gebeurt, dan zijn ze teleurgesteld. Ik heb me zeker vergist. En de Satan is er menigmaal bij om zelfs u wijs te maken de onvergevelijke zonde te hebben bedreven. Dat u gezondigd hebt tegen de Heilige Geest. Daar gaat het ook in wezen nog niet eens om. Om wat ik daar kom doen en om wat ik daar geniet. En om wat ik daar meemaak. Al kan de Heere soms op een heel bijzondere wijze zijn kinderen in de gemeenschap met zich, ook in de zichtbare tekenen wel eens verkwikken. op een buitengewone wijze, maar we moeten nooit de vrucht van de avondmaalsviering vastpinnen op dat ene moment van de viering en de gang aan de tafel. Ik heb in een gemeente gestaan waar een paar eeuwen terug een dominee heeft gestaan in het ambt die eens verlangde om een heel bijzondere genieting van de Heere bij het avondmaal te mogen hebben. Het was een menigmaal klaagde hij daardoor. En zeker, de Heere gaf wel ambtelijke bediening, maar dat hij zelf nou zoiets bijzonders ondervond, nee, dat kon hij niet zeggen. En als hij andere gelovigen erover hoorde spreken, dan was hij vaak verdrietig. En op een zondag gaf de Heere dat. Wij zouden zeggen, de hemel daalde toen zo laag af op de aarde. Maar het betekende wel dat hij totaal onbekwaam was om het avondmaal te bedienen. De een sloeg die over met brood, de andere gaf hij de beker niet. Het was eigenlijk onstichtelijk. De man was, om zo te zeggen, helemaal van de wereld af zo in de liefdesgreep van Christus gevangen dat hij eigenlijk niet meer wist wat hij deed. En toen verstond hij dat het ook een voorrecht was om ook in de geloofsgenietingen gematigd van zinnen te zijn. Want hij zou anders als ambtsdrager, niet als een vader voor de kinderen, als een herder en leraar in de gemeente kunnen functioneren. Ik denk dat de beproeving van het geloof ook ten aanzien van de vrucht op de avondmaalsviering belangrijker is wanneer wij het over langere tijd terugzien. En kunnen we dan inderdaad door genade betuigen dat de zaligheid ons nader is geworden dan toen we eerst geloofd hebben. Maar pin het nooit vast op een bepaald moment. Dan bent u op een onbijbelse, verkrampte wijze bezig. En u meent de vrucht van de viering meer af naar het moment van de genieting dan naar de vrucht in het verdere leven die u het woord wijst en die ook de belijdenisgeschriften van de vaderen en de geschriften van de ouden u wijzen. Helaas is het zo dat nog altijd, ook als ik het zo mag zeggen, in onze gemeente, gemeenteleden, ook ambtsdragers kunnen voorkomen die zeggen, ja, maar ik moet eerst weten of ik moet eerst gevoeld hebben dat ik, en dan kom ik naar het avondmaal. Dan komt men toch in wezen als een bezittend mens. Men heeft wat meegemaakt, men heeft een bijzonder woord gekregen en op grond daarvan ben ik waardig om tot de Heere te komen. En wat kom ik dan doen? Ik kom aan de Heere laten zien wat ik allemaal heb meegebracht. En ben ik dan nog om hem verlegen? Neem ik dan nog deel als een arm en verloren zondaar in mezelf aan de bediening van die allervolmaakste zaligmaker die alles bij zich heeft en heeft meegebracht wat armen en verlorenen nodig hebben? Het zal voorkomen bij ons als predikanten, bij de ambtsdragers hier in de zaal vanavond, de ouderlingen en ook de diakenen, dat we in de gemeente nog wel eens mensen aan het avondmaal zien komen bij wie wij misschien vraagtekens zetten. Wij zijn geen hartekenners en we hebben ook niet over het innerlijk leven van een ander te oordelen. Wij kunnen een oordeel vormen over wat mensen zeggen en wat mensen doen. Maar daar houdt het ook mee op, anders gaan we op de stoel van God zitten. Toch kunnen bij predikanten en ambtsdragers, andere ambtsdragers, nog wel eens aan de ene kant vragen, Leef, hoe komt het toch? Ik hoop het voor hem of haar, maar ik weet het niet. En we kunnen er zorg over hebben. Net zo goed als dat er ook in de kerk blijven zitten, waarvan wij de gedachte hebben, die horen er zeker aan. En die doen verkeerd met weg te blijven. Het enige geneesmiddel daartegen dunkt mij het volhouden van een bijbelse, van een rechte prediking en oefening van bijbels pastoraat. We hebben de mensen niet met een stok naar de avondmaalstafel te slaan. Wat zouden we? Bovendien, die staan ook weer tegenover elkaar. Op zichzelf gaat het ook nog niet eens om volle avondmaalstafels en om ik weet niet hoeveel avondmaalgangers. Het gaat veel meer om de beoefening van de geloofskennis van Christus. Volle avondmaalstafels zijn nog geen bewijs van bloeiend geloofsleven. Lege avondmaalstafels zeker niet. Want de Heere heeft het sacrament niet ingesteld om niet gebruikt te worden. Laten we daar ook maar, dacht ik, heel duidelijk en bijbels over zijn en niet gaan knoeien. De Heere heeft het sacrament ingesteld om gebruikt te worden in de weg des geloofs. En niet om het na te laten of over te laten aan het goeddunken van zijn kinderen en zelfs van zijn dienstknechten. Want dat kan zelfs ook nog. Dat soms voorgangers zeggen, ja, het is nu zo'n donkere tijd en zo'n geesteloze tijd. Nou, dan zou ik zeggen, dan is het juist nodig. Laten we daar de Satan zeker geen voet aan geven. En bovendien zijn we dan toch altijd in strijd met het uitdrukkelijk bevel van de koning der kerk. Die het niet maar als een wens heeft nagelaten. Wensen van stervende zijn bij ons heilig, nietwaar? Tussen aanhalingstekens. Maar het gebod van de koning der kerk, is dat niet heilig? Hoe zeggen, nou ja, dat is wel gezegd, maar daar hoeven we ons niet zo aan te houden. Het is een opdracht zelfs om de dood des Heren te verkondigen, ook bij deze tekenen, totdat hij komen zal. En elke rechte, godvruchtige avondmaalsviering roept ook om de wederkomst des Heren. Ik ben bang dat dat erg weinig leeft in de gemeente en ook onder ons, de verwachting van de bruidegom. Het kan een oorzaak hebben dat er veel te weinig over gepreekt wordt, al pleit ik helemaal niet voor verkrampte, overspannen wederkomstverwachting spreken, want dan kan het middel nog erger dan de kwaal gaan worden. Maar het is hier en daar, dacht ik, wel sterk verwaarloosd. En de avondmaalsviering zet toch ook deze viering in het licht van de wederkomst, totdat hij komt. En elk die op godvruchtige wijze aan het sacrament deelneemt, roept en bidt, kom Heere Jezus, kom haastiglijk. De rechte bijbelse prediking en het bijbels pastoraat zijn, dacht ik, daar alleen maar de aangewezen weg voor. En dan moeten we helaas met droefheid zeggen dat er ook veel eenzijdige en onbijbelse prediking voorkomt, waarmee de gemeente gegeeseld worden. Ik weet, er is ontzaggelijk veel oppervlakkige prediking die uitgaat van het bezit, de hypothese, we zijn er. Het gearriveerde christendom en we preken vanuit het bezit. Dan is de rechte vraag, ja, er kan nu wel gezegd worden hoe het is en hoe het moet, maar hoe komen we eraan? Is de inhoud van de prediking anders dan Christus en hoe hij zich in het midden van zijn gemeente openbaart? Ik denk dat in dat verband nuttig, nodig voor elke predikant, voor elke ambtsdrager ook het werkje van dominee Kievit is. Voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking zou eigenlijk wellicht ook op kerkenraadsvergaderingen besproken moeten en kunnen worden, omdat hier toch eigenlijk ook wel de wezenlijke dingen aan de orde komen. Er is ontzaggelijk veel oppervlakkige prediking die zich ook nog gereformeerd noemt. Maar er is aan de andere kant ook een duchtige ontsporing en derailleering, waardoor de gemeente van veel zekerheid des geloofs beroofd kan worden. Dat is een menselijke uitdrukking. Want de Heere werkt met zijn woord en geest, onweerstaanbaar, al kunnen we de geest wel wederstaan. En dan niet alleen met afwijkingen ter linker, maar ook met afwijkingen ter rechterzijde. Dezelfde dominee Kievit, toen hij in Benschop stond, heeft eens een keer gezegd, ja gemeente, of je nou links of rechts de dijk afrijdt hier, maar je verongelukt aan beide kanten. Je komt of in de sloot terecht of beneden aan de voet van een dijk in een weiland of vlakbij een boerderij in de kreukels. En misschien schiet je het leven er ook wel bij in. Er is afwijking aan de linkerkant in een grenzeloze oppervlakkigheid. Maar er zijn ook afwijkingen aan de rechterkant. Waarbij de gemeente, waarbij ook zelfs de gelovigen kunnen worden gegeeseld. Wat denkt u ervan? Als een dominee in de gemeente komt die zegt, nou, we beginnen de eerste jaren hier maar eens met alleen u de ellende te preken. Is dat een bijbelse prediking? Hebben we dat geleerd van onze grote meester? En hoe houden we dat zielkundig vol? Ja, we kunnen natuurlijk uren over de ellende en over allerlei ellende, toestanden en staten spreken met geen enkele indruk ervan wat we eigenlijk nu zeggen. Is dat de inhoud van de prediking? Als de Heere Jezus zijn discipelen opdraagt dat ze de wereld moeten ingaan in zijn naam verkondigen bekering en vergeving van zonden. Kunnen we dan zeggen, dan gaan we de eerste jaren in de gemeente de ellende preken? Is er geen veel onbijbelse prediking die alles in een systeem onderbrengt en heel eenzijdig, ook nog zelfs onbijbels en onpastoraal vanuit de verkiezing gaat preken? Alles wat de Heere werkt in het leven van zijn kinderen en in het leven van de gemeente komt voort uit zijn eeuwige liefde. Maar gaan wij dan vanuit de verkiezing preken? Alles netjes op een rijtje gezet en in een systeem. Alle systeembouwerij in het koninkrijk Gods is toch uit de boze. Natuurlijk, daar is een orde des heils en daar is een weg die de Heere gaat. Wijl de dominee Boer heeft eens gezegd, in de onderscheiden leidingen die de Heere met zijn kinderen gaat, passeren ze allemaal enige knooppunten die ieder gelijk leert. Maar langs een verschillende weg en ook nog op een verschillend tijdstip. Laten we nooit het werk van God gaan versystematiseren en in een doodsysteem onderbrengen. Want we belijden met de mond wel dat God vrij is. Prediken we dat ook? Leven we daar ook bij en uit en naar? Of is dat alleen maar zo'n term die we hebben horen waaien en overnemen? Niet zo lang geleden, ik vond dat wel erg eerlijk en moedig. Het is ook hier en daar maar wat geïllustreerd van de ouderling die toen een dominee gepreekt had in de consistorie. Zei, dominee, wat hebt u vanmorgen toch verschrikkelijk kort gepreekt. Hij keek op zijn klokje, zegt, kort gepreekt, de dienst is bijna 2 uur geduurd. Ja, de lengte, daar heb ik het niet over. Maar als ik goed geluisterd heb, dan heb je vanmorgen 2 dingen gepreekt. Hoe slecht en donker de tijd is en hoe bedorven de mens is. En nou zat ik al maar te wachten, zou de Heere Jezus nog aan bod komen. Wat heeft hij daar nou van te vertellen? Van de schoonheid en de heerlijkheid en de algenoegzaamheid van deze grote Heere en zaligmaker. Ik vond het erg moedig, denk ook erg eerlijk. Het is goed als er ook in alle eerlijkheid gesproken wordt met de dienaren des woords over de prediking en over de inhoud. En ik vrees dat in een onbijbelse gang ook de rechterzijde meer gepreekt wordt, de gangen van Gods volk, dan de gangen van de God van het volk, die hij gaat door zijn woord en geest. We delen in menig geval de verontrusting en de zorg over de oppervlakkigheid in de prediking, in het kerkelijk leven. Ter rechterzijde ook van de hervormde kerk, staat u me toe dat ik dat eerlijk zeg. Ook verwoord in het gekrookte riet. Maar de oplossingen en methoden geboden, daar zeg ik op grond van de schrift, nee, dat is het niet. Dat is het zeker niet. Dat heeft de Heere ons niet geleerd. Dat hebben de Vader ons ook nooit geleerd. Al delen we wel de zorg. Maar we moeten ervoor oppassen dat de middelen niet erger gaan worden dan de kwaal die we signaleren. Dan is er geen winst, dan is er alleen maar schrikbarend verlies geboekt. Het zou wat dat betreft een voorrecht zijn als we allemaal weer eens echt gezond bijbels gingen leren en studeren. En dan hebben de ouderen ons, denk ik, een beter spoor gewezen dan menigmaal met grote nadruk aan de man en de vrouw wordt gebracht. Ik hou er niet van op iemand af te geven, maar ik signaleer wel in de grote bewogenheid over de ernst van deze dingen en het lot van de zielen aan ons toevertrouwd deze zaken toch in alle eerlijkheid. Ze moeten wel gezegd worden, ze mogen ook gezegd worden, niet om iemand af te kraken, want daar schieten we helemaal niets mee op. Laten we ze maar proberen te winnen ook met een bijbelse boodschap. Dat is wel de langste weg en de moeilijkste weg. Maar ik denk ook wel de uitnemendste weg. Er kunnen middelen worden geboden die erger zijn dan de kwaal. En een ongezonde bevindelijke prediking vermoordt de schrift. En denkt klein van God. En heft het volk in de hoogte ten koste van de God van dat volk. Het is me wel eens opgevallen dat in bepaalde kringen met grote voorliefde en overigens alle achting voor hem, dat met grote voorliefde in bepaalde kringen de naam van Theodorus van der Groef functioneert. Erg weinig Calvijn, erg weinig Telink. om ook enige andere namen te noemen. Laten we maar nooit vergeten dat Van der Groe ook in een natijd geleefd heeft, ook in een nabloei. En dat hij ongetwijfeld kwade heeft gesignaleerd, hier en daar, zonder dat hij zichzelf de boetemantel heeft omgeworpen ook boetegezant te zijn. Maar de gereformeerde theologie is toch breder dan Van der Groe. Is toch maar één van de vele. Vertegenwoordigt een bepaald accent, maar we kunnen toch niet zeggen, dat is het. Ik dacht dat Calvijn het breder had gezien en ook dieper. En dat hoe dichter we staan bij de oorsprong, hoe zuiverder we leven en denken. Niet om iets ten nadele van hem te zeggen, heeft ook zijn plaats gehad. Heeft er ook moeten zijn. Maar we kunnen niet alles aan hem en zijn theologie gaan ophangen. En dan kan de Heer toch ook nog wel eens wonderen doen. Het is vele jaren geleden dat dominee Fraanje, een gereformeerde gemeente, hij zou ongetwijfeld ook een bekende naam onder velen van ons hebben, ergens het avondmaal moest bedienen. En hij was erg vroeg in de kerk en zag tot zijn verbazing dat er een avondmaalstafel stond met één stoel eraan. Zeg tegen de koster, wat is dat? Ja, dominee, er is maar één bekeerde ouderling en die komt aan de avondmaal. Zo. Zet u die tafel eens vol met stoelen. Ja, maar dominee, u kent de gemeente. Hij zegt, zet die tafel eens vol met stoelen. En die morgen daalde God zo af. Of om een andere terminologie te gebruiken die u ook zeker wel kunt begrijpen. Hij mocht de ruif zo laag laten hangen dat die tafel vol kwam die morgen. Want er lag een doem op de gemeente. Er was maar één bekeerde ouderling. Dat was een doorgeleide man. Ja, die had het alleen en die wist het. Maar het werd die morgen doorbroken. Door de overmacht van het woord Gods. En de heerschappij van Christus. Er mag zorg zijn voor en over de gemeente. Zorg zijn over het leven. Zorg voor en over het ambt. Terecht, terecht. Bepaalde, ik heb wel eens gedacht, het is misschien maar een hele dwaze uitspraak, ik heb wel eens gedacht, er zijn in bepaalde kerken of gemeenten gewoonte dat als iemand voor het eerst aan het avondmaal komt, dan stappen we er meteen op af. Hij moet nou maar toch eens verslag uitbrengen hoe dat gegaan is. Want ja, het avondmaal dat is toch wel heel iets bijzonders. Hebben we er wel eens zorg over gehad, over de velen die wel belijdenis hebben gedaan en nooit aan het avondmaal komen? Gaan we daar ook wel eens naartoe? Zeggen we tegen die mensen ook wel eens, je hebt toch belijdenis gehad, hoe komt dat? Wat zit daar tussen God en je ziel? Ken je de Heere niet? Of zeggen we nou, dat laten we maar gaan, dat doet God wel, maar als er één komt, dan moeten we daar eens extra aandacht aan besteden. Is de prediking, maar is de pastoraat ook niet in dat opzicht vaak onbijbels en onpastoraal? We moeten denk ik ook alle voorzichtigheid betrachten in het leven der genade. Ik denk nog aan wat dominee Blok uit Harderwijk is op een wijkavond in Apeldoorn gezegd heeft. Wat zou u daar nou van denken? Als u ouder zou worden, er wordt bij u een kindje geboren. Dat kindje dat kan meteen praten. Wat doet u dan? Zegt u, we hebben een begaafd kind van God gekregen. Of rent u naar de dokter en zegt, dokter, kom eens gauw, mijn kind kan al praten, dat kan toch niet, nog maar één dag oud. Zou het laatste niet doen. Wij moeten de zaak ook niet gaan overtrekken, maar wel in de Bijbelse verbanden houden, natuurlijk. Als het waarachtig geloof door de Heere gewerkt wordt, dan spreekt dat. En dan gaat dat getuigen op zijn tijd en op zijn wijze. Wij moeten dat niet krampachtig en overtrokken proberen te gaan forceren. En als dat van de gemeenteleden geldt, hoezeer van de ambtsdragers. Als u in de ambtelijke bediening geroepen wordt door God, wat voor een roeping hebt u? En wie heeft u geroepen? Kan het dan zijn dat ambtsdragers niet aan het sacrament deelnemen en dus blijkbaar, want dat moet ik er dan uit afleiden, in de gemeente van een koning gaan moeten vertellen die ze zelf niet kennen, die ze niet hebben ontmoet, van wie ze niet weten, maar ze moeten wel van hem gaan vertellen in de gemeente. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. En ik weet wel, wij moeten alles in het verband laten van de schrift en in de orde van de tijd. Daar heb ik alweer een voorbeeld. En niet om met die autoriteit te schermen, want uiteindelijk, beste vrienden en vriendinnen, moet toch het woord Gods het doen. En zal het ook doen. Maar dan kan ik toch begrijpen dat Calvijn in zijn institutie zegt, het is onmogelijk dat iemand die in een ambtelijke bediening gesteld is, niet deelneemt aan de sacrament. Men heeft in de kringen van het gekrookte riet dat trouwens ook moeten toegeven, zo eerlijk wel. Maar dan moet men ook met de praktijk niet gaan knoeien. En het gaat er niet om allereerst dat als ze maar het avondmaal gaan, dan deugen ze. Moeten de zaak ook niet gaan verleggen. En er kan natuurlijk op een onbijbelse wijze ook in een gemeenteactie worden gevoerd, waar ook niets mee gewonnen is. Maar men moet natuurlijk nooit de nood, en ik acht het toch een ernstige noodtoestand te zijn. Omdat de ambtsdragers behalve persoonlijk in hun verhouding tegenover de Heeren ook een voorbeeldige functie in de gemeente hebben. Maar men moet van de nood ook geen deugd gaan maken, dan ook niet gaan knoeien. En dan eerlijk handelen, voor God en voor de mensen. Kent men de koning die men boodschapt, wel of niet? Heeft men hem ontmoet en bemint men hem of is men onverschillig aan hem? En dan kan het best eens gebeuren dat een ambtsdrager ook niet altijd aan het avondmaal kan. Maar het kan geen structurele mijding zijn. Ik denk dat men dan moet zeggen op grond van de schrift. En waarin de Vader ons voor, dat kan niet. Dat is ook nooit te handhaven. We mogen dat tegenover God niet, tegenover de koning der kerk niet, we mogen het ook tegenover de gemeente niet. Dat is onmogelijk. Maar dat betekent niet dat elke ambtsdrager altijd onder alle omstandigheden deel kan nemen. Dat is onmogelijk. Maar dat betekent niet dat elke ambtsdrager altijd onder alle omstandigheden deel kan nemen. Er kan ook bij een ambtsdrager duisternis zijn in het geestelijk leven. Er kunnen verhoudingen zijn die dat moeilijk, zo niet onmogelijk maken. Dat is nooit structureel, dat is momenteel. En te meer hebben we onszelf te onderzoeken voor de Heere. En te meer hebben we te bidden om de doorwerking van zijn geest. En de verlichting van ons verstand en de vernieuwing van ons hart met het woord des Heeren. Wat hebben we nodig anders dan een voluit bijbelse prediking? Waarin, om een woord van de oude dominee Tucker te gebruiken, de verkiezing God zich gaat voltrekken langs de lijnen van het verbond. Daar heb u het tweesporige in de prediking. Ik dacht dat dat de enige bijbelse prediking was. Ze niet tegen elkaar uitspelen, ook niet eenzijdig vanuit één uitgaan. Het welbehagen Gods voltrekt zich en werkt zich uit langs de lijnen van het verbond. Bijbelse, voluit bijbelse, u mag ook wat mij betreft zeggen christocentrische prediking. Een bijbels pastoraat, bijbelse ambtsdragers en bijbelse christenen. En dan nog één woord in dat opzicht. Er wordt in de toespraken bij bevestigen en intredes van dominees en ook predikanten die elkaar als collega's bevestigen, nog wel eens gevraagd, gemeente, kerkenraad, gunt u uw dominee tijd voor studie terecht? Maar ik zou bijna zeggen, als ik naar het bevestigingsformulier van de ambtsdragers kijk, dan kan het toch niet voorkomen dat wij ouderlingen hebben die nog nooit toegekomen zijn aan het lezen van een boek van meer dan 200 bladzijden. Kan toch niet? Ze moeten zich oefenen in de verborgenheid van het geloof en in het onderzoek van de schrift. Neemt u daar als ambtsdragers ook de tijd voor? U gunt het uw dominee, het is best. Maar u moet zelf ook doen. En er is zoveel te lezen en te onderzoeken. Want u moet ook gewapend zijn. Dat geldt ook van de diakenen. Die met troostrijke redenen van Gods woord tot de armen en minder bedeelden moeten gaan. Hoe kunnen ze dat? Als ze het woord zelf niet onderzoeken, dat is nog meer dan lezen. Net als die dominee die tegen dat trouwpaardje zei, zullen jullie nou nooit de Bijbel lezen? Oh, kijk, heel vreemd, zullen we nou krijgen? Zullen jullie die onderzoeken? Onderzoeken hoor, niet maar oppervlakkig lezen, onderzoeken, graven in het woord. Het is goed dat u dat uw dominee schunt. Het is ook zeker goed om dat zelf te doen. Want wat vergaat, het woord bestaat.
Ik heb iets te veel tijd al van u genomen. Maar ik wilde deze opmerkingen toch graag in uw midden neerleggen. En in de hoop u ook wat aangereikt te hebben voor de discussie. Ik besef dat ik niet het beslissend en verlossend woord heb gesproken. Hoefde ik ook niet te doen. Ik vind het nuttiger om daarover met elkaar te beraden voor Gods aangezicht in de weg van de schrift. Maar ik hoop u toch wat te hebben aangereikt. Om te beginnen zeg ik de vragenstellers en stelsters heel hartelijk dank voor wat ze hebben aangereikt. Omdat ons dat de gelegenheid geeft op bepaalde detailpunten wellicht nog wat dieper in te gaan. Dat is in een lezing uiteraard ook niet altijd mogelijk. Ik heb wel geprobeerd dat zoveel mogelijk pastoraal en naar het persoonlijk leven toegesneden te laten zijn. Maar daarom ben ik bijzonder dankbaar voor de vragen en de opmerkingen. In willekeurige volgorde wil ik graag er wat commentaar bij leveren of aantekeningen bij maken. Ik zal maar niet zeggen beantwoorden, want dat veronderstelt dat u ook bij voorbaat tevreden wordt gesteld. Dat weet ik niet, maar laten we het wat voorzichtiger stellen. Hoe kunnen we mede-ambtsdragers en gemeenteleden activeren om Gods woord te onderzoeken? Een vraag die, dacht ik, heel direct op de praktijk gericht is. Het lijkt me goed in dat verband dat ik u ook dan maar doorgeef wat mij destijds bij het bezoek aan Peru en Chili in het kader van een pastoraal bezoek en een oriëntatiebezoek aan de terreinen van de GZB is opgevallen. Want ik heb kort geleden hier vlakbij op verzoek gesproken over wederkerigheid in de zending en toen geprobeerd te laten zien wat wij ook van die jonge kerken over zee kunnen leren. Want we zijn vaak zo hoogmoedig te denken, ja, van hieruit dan transporteren we het evangelie. We hebben hier even christendom achter de rug en zij weten er niets van. Een van de dingen die nog wel eens gaan klemmen tegenwoordig in het kerkelijk leven, ik liet straks mij het woord vrije groepen ontvallen, is dat daar ook nogal wat aftrek van plaatsvindt. In baptistische kringen, in bepaalde pinksterkringen. En het kon wel eens zijn dat soms ook in het gemeentelijk leven het massale nog wel eens erg benauwen kan. Niet dat de kerkgang daarbij uitgesloten wordt, natuurlijk niet de gemeenschappelijke opgang. Maar ja, een gemeente kan ook wel eens een beetje als loszand aan elkaar hangen. En ik weet van verschillende gemeenten, om maar een praktisch voorbeeld te geven, dat een predikant, maar zeker ook een aantal ouderlingen in bijvoorbeeld het winterseizoen, maar er zijn er die verder daarmee doorgaan, in hun sectie, in hun wijk, een gesprekskring hebben aan de hand van, en daar zijn gelukkig ook, dacht ik, boekjes genoeg over, bijbelstudie, de brieven van Paulus, vragen van het hedendaagse leven in het licht van Gods woord bezien, kleinere kringen dus, waarbij een aantal gemeenteleden bij elkaar komen. Ik denk dat het goed is onder leiding van een ambtsdrager. Dan hou je het ook ordelijk in de kerkelijke weg. En dan gaat het ook geen wildgroei vertonen. Waarbij men dus samen zich in het woord Gods gaat verdiepen. Samen een bijbelboek met elkaar gaat lezen en bespreken. Om op die manier ook in kleinere kring vergeleken bij de zondag gemeenteleden en ambtsdragers te activeren om het woord Gods te onderzoeken. De praktijk leert dat in vele gemeenten graag gedaan wordt, dat men ook graag in de week nog wel eens een keer erbij betrokken wordt. Niet iedereen voelt voor een mannenvereniging of een vrouwenvereniging, dat is ook weer verschillend. Maar kringen dan onder leiding van een ambtsdrager die een gedeelte van de Heilige Schrift een winter lang bespreken met elkaar, wel, dat kan een van de middelen zijn om de gemeenteleden aan het werk te krijgen. Ik denk dat ook de prediking daarbij kan helpen, dan niet alleen in de algemene vermaningen. Ik heb het toch wel eens zelf gehad. Ik denk dat de eerlijkheid ook gebiedt. Wij hoeven niet allemaal zo oorspronkelijk te zijn dat wat wij zeggen door ons pas is uitgedacht. Hoe menigmaal kunnen we ook niet Calvijn, Da Costa, Kolbrugge citeren. Waarbij ook gemeenteleden weer geprikkeld worden, zeggen, daar ga ik toch eens even naar kijken en onderzoeken. Er zijn, dacht ik, waar men wil, middelen genoeg om toch de gemeenteleden wat meer direct betrokken te laten zijn bij het onderzoek van de Heilige Schrift. In gezinsverband kan het helpen dat u een dagboekje of de GZB-kalender gebruikt. Sommigen hebben hele kleine kinderen, waarin gebruik van bijbels voor de kinderen soms ook een aantal vragen staan. Denk aan de bijbel van Evert Kuyt. En de kinderen zitten dan extra te luisteren als ze weten, we krijgen straks een vraagje. Dan ben je ook in het gezinsverband op een goede manier bezig. En is de schriftlezing niet alleen maar een dagelijkse plichtsbetrachting, maar functioneert het ook in het gezinsleven. Sommige gezinnen, we hebben dat thuis ook wel gedaan, hebben de gewoonte dat men allemaal met een bijbel aan tafel zit. En dat om de beurt vader, moeder en de kinderen een vers uit het hoofdstuk lezen. Omdat je hoopt dat je kinderen later ook priester, zo het nodig is, priesteres in hun huis zullen zijn. En dat kan ook dan weer helpen tot het onderzoek van de schrift. Dominee, ik weet niet of mijn gevoelens uit mezelf zijn of voorkomen, verantwoord zijn en opkomen door God. Ik ben altijd bang om het verkeerd te voelen. En dank voor de inleiding. En dat die gevoelens van mezelf zijn. Een eerlijke vraag. Ik denk dat dat ook een eerlijk antwoord mag ontvangen. Persoonlijk ben ik ook nog wel eens getroost geweest met het woord uit de schrift. De oprechten gaat het licht op in de duisternis. Wie eerlijk voor Gods aangezicht leert leven en worstelt, bang is. En wie zou dat niet zijn? Die door de Heilige Geest bearbeid wordt. Wie zou dat niet zijn voor bedrog? Ik ben zo bang, Heren, om me te bedriegen. Heren, als ik me bedrieg, maakt u het me duidelijk. Arglistig is ons hart, meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik denk dat daarbij gezegd mag worden, toets de verlangens ook altijd maar weer aan wat de schrift zegt. En vraag maar of de Heere zijn woord telkens maar weer mag openen. Om niet u op uzelf te laten terugvallen. Maar, en daar leidt de vraag toch ook toe, hè, om de gevoelens, om de meningen te toetsen aan wat de schrift zegt. Want uiteindelijk is dat het onbedriegelijk getuigenis. Mensen kunnen zich vergissen, Gods woord vergist zich nooit. En wie waarlijk in oprechtheid de Heere zoekt, ook al gaat het door heel wat duisternis en bestrijding en aanvechting heen, die gaat het licht op. Die krijgt ook meer vrijmoedigheid in het komen tot de Heere, in het betrouwen op Hem, in het zien op Hem, in het doen met Hem. Houd maar sterk aan bij de Heere en Hij veracht de nooddruftigen niet die Hem nodig hebben. Dominee, wat denkt u over de godvruchtige avondmaalganger, het boek van dominee Immens? Menigmaal dacht ik, en dat vind ik erg mooi gezegd, stem ik ook bij voorbaat van harte mee in. Menigmaal dacht ik, wie kan dan aangaan? Maar ook, wie kan dan afblijven? Nou, zo is het nou precies. Hele schone opmerking wordt hier gegeven. En dan zou ik bijna zeggen, moet ik er nou wat aan toevoegen? Dit is toch het beste bewijs dat dit boek zich waar maakt. Soms inderdaad denk je wel eens, ik wou dat ik daar maar een tiende van bezat. Dat dominee Immens daar schrijft over de godvruchtige avond mag hangen. Maar als die zo nodigend, liefelijk, voluit het licht laat vallen op de gezegende Immanuel. Ja, wie kan dan afblijven? En dan is ook wel eens gezegd in dat verband. Het is te begrijpen, stelen mag natuurlijk niet. Maar er staat één bepaling in de wet. Wie gestolen had van de honger, die moest wel teruggeven wat hij gestolen had, maar hij werd niet gestraft. Dat mag je geestelijk ook nog wel eens overbrengen. Kan ik er wel begrip voor hebben, dat men misschien ook nog wel eens een keertje te ver kan gaan, waar men geleid is. Maar aan de andere kant, als nou de honger en de begeerte zo groot is, mensen, er is een verzadiging in de volheid van Christus, die onuitputtelijk is. En wat hier staat, doet mij persoonlijk, daar heb ik destijds ook nogal veel aan gehad, denken aan een opmerking van wijle dominee Vroeg in de Wei uit Delft. Die een van zijn preken, heel eenvoudig zoals die altijd was, besloot met, als je nou ziet op jezelf, dan zou je zeggen, hoe wordt er nog eentje zalig? En bovenal, hoe kom ik er ooit? Het kan nooit, het kan nooit. Maar als je nou ooit eens buiten jezelf op Christus hebt mogen zien, dan zeg je, en wie gaat er dan verloren? Wie gaat er dan verloren? Ziende op hem is het onmogelijk om te komen met zo'n zaligmaker die voor alles heeft gezorgd en die ook alles nog meebrengt wat er zijn moet. Zou het niet de nood van veel prediking zijn dat het historisch geloof gelijk wordt gesteld met het zaligmakend geloof en zodoende op catechese en vanaf de kansel geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen het kerkelijk en goddelijk recht tot deelname aan de heilige dis? Dat om te beginnen maar even. Ja, het is een oude onderscheiding die we allemaal denk ik nog wel geleerd hebben. Er is vierderlei geloof, hè? Historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof en zaligmakend geloof. In wezen is dat natuurlijk helemaal niet waar. Er is geen vierderlei geloof, er is maar één geloof dat echt is. En het andere wordt wel zo genoemd. Zelfs het woord bijgeloof siert zich nog met de naam geloof. Maar het is het natuurlijk niet. Alleen, wij begrijpen wel de onderscheidingen die meestal genomen worden uit de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Zo althans luidt het opschrift. Je zou met evenveel recht, misschien met meer recht nog kunnen zeggen. Je zou die kunnen noemen de gelijkenis van de viervoudige of vierderlei bodem. De zaaier is gelijk in de gelijkenis, het zaad is gelijk, maar de bodem is lang niet gelijk. Lang niet gelijk. En de gelijkenis van de zaaier of het zaad, het gaat er toch ook om dat dat zaad wel gestrooid wordt. Maar ik zou bijna zeggen, op het randje misschien zelfs van ketterij, maar ik zou bijna zeggen, de bodem bepaalt de vrucht en de opbrengst. Dat is ook waar. En ik denk dus dat wij dat onderscheid wel kunnen handhaven. Er kan veel voor geloof doorgaan wat het niet is. En dat brengt me ook nog op een andere opmerking ten aanzien van de prediking. Ik denk dat we ook erg moeten oppassen. Wel eerlijk, wel onderscheidend. Er wordt wel eens gesproken over een onderscheidende prediking. En dat is terecht, mits goeds en bijbels verstaan en uitgewerkt. Maar het is een zeer onvruchtbare prediking die alleen de gemeente maar preekt wat het niet is. Dat komt ook veel voor. Wat het niet is. Dit is het niet en dat is het niet. En dan gaat de gemeente, althans sommigen in de gemeente, naar huis met soms tegen elkaar te zeggen, hij heeft het alweer eens goed aangezegd. Ja, en de hongerigen verkommeren. Die krijgen geen voedsel. Als ik alleen maar zeg wat het niet is, dat kan natuurlijk niet. Daarmee houd ik wel me voor gezegd de waarschuwing dat wij ook eerlijk met de zielen voor Gods aangezicht hebben te handelen. Als voor de rechterstoel van Christus. En dat we ze niet op droggronden moeten plaatsen. En dus er mag wel te degen ook onderscheidelijk worden gepreekt. Ik denk dat wij wat voorzichtig moeten zijn. Het mag ook weer onderscheiden worden, maar wat voorzichtig moeten zijn tussen de scheiding tussen kerkelijk en goddelijk recht. Ik denk dat dat ook veel te maken heeft met het stellen van de belijdenis des geloofs. Wat verstaan we daaronder? Betekent dat lid worden van een kerk? Betekent dat verstandelijk doen, belijdenis doen van de waarheid, zich ermee akkoord verklaren? Of is dat voor Gods aangezicht? De keuze voor hem tegen zichzelf in en af van de zonde en de wereld. Soms met veel strijd en toch met een stille begeerte, met een hartelijk verlangen dat te mogen kennen wat God zijn kerk leert en geschonken heeft. Ik zou dan bijna wat ondeugend zeggen, een kerkelijk recht is het minste al wat er is. U hebt misschien gezien dat, of wel eens gelezen, dat in het boek dat al geruime tijd geleden verschenen is, In Antwoord. Daar hebben toen verschillende scribenten aan meegewerkt op verzoek van wijlen meneer Troost uit Den Haag. Ik heb straks door meneer Blok geciteerd uit Harderwijk. En die merkt in dat verband, ik las het vanmiddag nog, op over de avondmaalsviering. Een belijdenis doen. Dat een predikant, het is niet van hemzelf, dat zegt hij ook. Hij zegt maar niet ongeestig. Moet wel goed verstaan worden. Hij heeft dus een dominee gezegd, iemand die belijdenis doet en niet aan het avondmaal gaat en daarbij rust heeft, daarin blijft berusten. Met eerbied gesproken, die trekt bij de Heere aan de bellen. Als de deur open gaat, loopt die hard weg. Denk er eens over na. Vraag niet uw dadelijke instemming. Denk er maar eens over na of daar niet een kern van waarheid in zit. Want wij moeten ook eerlijk handelen. En we hebben papieren bakken vol met leden. Misschien moeten we, denk ik, aan de ene kant wat meer kijken ook naar de catechese. En naar de belijdeniscategorisatie. En laten we dan ook met alle wijsheid en voorzichtigheid van de Heilige Geest zoeken op te kweken. Niet altijd wegtrappen en wegslaan. Zonder dat we mensen gaan opbouwen in toestanden en gronden. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar alles is toch ook niet op één dag geleerd. En ik denk dat de oude menigmaal ook die fijne intuïtie en dat onderscheid hadden om ook nog eens een keer op te kweken en aan te moedigen en uit te lokken. Daarom is het in veel van onze gemeenten een vanzelfsprekendheid om aan te gaan, want we geloven toch. Maar de duivel gelooft ook en hij siddert. Ja, Jacobus schrijft dat in het verband van de vruchten van het geloof. Hè? Beschouwing hebben, theorie die klinkt als een klok, maar het leeft niet. En de vruchten zijn op geen enkele wijze te zien. Er is een vanzelfsprekendheid om aan te gaan. Aan de andere kant moet ik ook signaleren, en dat is minstens ook een nood hoor, dat er vanzelfsprekendheid is om het kind te laten dopen. Maar even vanzelfsprekend is het om niet naar het avondmaal te gaan. Kan ook niet. Want hetzelfde geloof wat ik nodig heb om met vrucht avondmaal te vieren is nodig om het kind groot te brengen voor Gods aangezicht. Is ook nodig om te geloven alles wat God in zijn woord in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof al hier in de kerk geleerd wordt. Hetzelfde geloof, het is geen ander geloof, het is hetzelfde geloof. En ik denk dat daar ook een noodsituatie zit, dat niet alleen woord en sacrament zo uit elkaar getrokken zijn. En nogmaals, ik pleit helemaal niet voor automatisme, want dan wordt het middel weer erger dan de kwaal. Maar even zo goed als we woord en sacrament uit elkaar hebben getrokken, hebben we dat ook helaas ten aanzien van de doop- en avondmaalspraktijk gedaan. Er is ook een gewild groei in onze gemeente gekomen. Ten aanzien van woord en sacrament bijvoorbeeld. Het is heel wat om naar het avondmaal te gaan. Het is ook wat. Maar het is ook heel wat om onder het woord van God te komen. Hebben we er wel eens erg in? Dat de Bijbel er ook van spreekt. Een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Dat je nooit de kerk uitkomt zoals je er onderin kwam. Er is wat met je gebeurd. Of je bent nog een stukje harder geworden dan toen je die preek niet gehoord had. Het woord Gods dat werkt altijd wat uit. En ik zou wel willen in menig opzicht dat er net zoveel schroom was voor de bediening der verzoening in de prediking als bij de avondmaalsbediening. Nou liggen de accenten wel wat verschillend. Hè, want de prediking komt tot allen. Maar het zou niet zo kwaad zijn als de schroom die heerst om aan het avondmaal te gaan er nou ook eens was ten aanzien van het naar de kerk gaan. Hè, als ik dat bedenk dat ik daar rekenschap van moet afleggen, dat God op elke prediking terug zal komen. Mensen, dat is een rekening niet te overzien. Wie zou daar niet onder bewogen worden en daaronder op de knieën voor God gaan, dat dat woord niet tegen ons zal getuigen. Kerk gaan, de doop, tuurlijk. Kind kan toch niet als een heiden opgroeien. En dat andere sacrament even vanzelfsprekend afblijven. Ik denk dat wij de dominee van Sliedrecht, ook in zijn catechisatieboekje en in het boekje Licht op uw pad, volkomen terecht in volle ernst stelt dat het met een gerust hart jaar in jaar uit te kunnen afblijven van het avondmaal even erg is als op valse gronden aangaan. We moesten ons die dingen meer laten gezeggen en we zouden denk ik bijbelser en dichter bij God leven. U zei dat er erg veel oppervlakkige prediking is en dat kan tot gevolg hebben volle avondmaalstafels. Positief sprak u over Telink en over dominee Ikivit. Predikten zijn niet veel meer onderscheid en onderscheidenlijk. En is het ook niet nodig, wil men op gegronde gronden aangaan. Daar stop ik even bij. Ik denk dat dat ook met de Bijbelse prediking gegeven is, dat de lijnen inderdaad naar recht worden getrokken. Ik pleit nou helemaal niet voor die ouderwetse gewoonte, maar de tijd dat Bavink, die de gereformeerde dogmatiek heeft geschreven, in Leiden student was. En hij bij dominee Donner kerkte. Toen had men in Leiden de misschien op ons wat vreemd overkomende gewoonte om onder de prediking te blijven zitten. En dan was de tussenzang er. En dan kwam de toepassing en dan ging de gemeente staan. Dat is nog een tijd in Leiden gewoonte. Want zeiden ze, nou hoor je of je erbij hoort. Nou pleit ik daar niet voor in de zin van, nou ja, de prediking, dat is tekstuitleg natuurlijk, dat moet de dominee doen omdat hij een geleerd man is en het hoort er zo bij. Maar het gaat alleen maar om de toepassing. Ik heb de gedachte dat er tegenwoordig meer toepassend gepreekt wordt, al prediken de toepassing wordt verwerkt en dat we niet meer dat sterke onderscheid hebben voor de tussenzang tekstuitleg, na de tussenzang toepassing, methode van prediking wijzigen zich ook, helemaal niet erg, ik doe dat zelf persoonlijk ook erg graag. Al toepassend prediken, zo af en toe de gemeente, ook de jongens en meisjes er is bijbetrekkend. Laten we dat maar heel sterk doen. En dan is inderdaad, hè, bij de voluit bijbelse prediking ook de onderscheidende prediking. De opdracht is toch nog altijd, zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan en de goddeloze dat hem kwalijk zal gaan. Dan zal ik ook moeten verklaren, ja, wat is dan een goddeloze en wat is dan een rechtvaardige? Hoe weet ik dat nou? He, dat is met de bijbelse prediking ook gegeven. Het gevoel is geen grond, maar gaat de vraagsteller of stelster verder. Teling bijvoorbeeld spreekt wel over geloofswerkzaamheden, inderdaad. Daarom zei ik straks al dat oppervlakkig antinomianisme, dat alles in de zekerheid van het geloof stelt, is ook zijn doel voorbijgeschoten. Maar spreekt ook over de gevoelige tegenwoordigheid Gods en de ware levensheiliging. Missen we dat tegenwoordig niet te veel? Ja, inderdaad. Daarom heb ik ook straks het pleidooi met name voor een man als Teling ook gevoerd. Kon het voor meer doen, want we hebben een schat van ook van oude schrijvers. Laat daar geen misverstand over begaan, al kom ik in de gemeente hier en daar bij de mensen die ze niet alleen in de boekenkast hebben staan met de mooie bandjes, maar die ze ook lezen, tonnen wel eens tegen. Ja, dominee, ik lees liever de Engelse en de Schotse oudvaders dan de Hollandse. Kan begrijpen, omdat die doorgaans warmer zijn. Ze hebben niet in die mate de strijd moeten voeren over de zuiverheid van de leer, konden daarom ook wat meer aandacht geven aan de doorleving en de praktijk der godzaligheid, zijn dan ook warmer van toon, terwijl in het algemeen de Hollandse oude schrijvers wat leerstelliger van aard zijn, maar ook erg nuttig. Leer en leven. Belijdenis en doorleving. Altijd weer die tweeslag. En ik denk dat dat ook goed is, hè? Dat dat ook verstaan wordt en dat met name ook, ja, mensen als Teling, de vroegere, hè, worden gelezen en verstaan. Het is geweldig fijn als we ambtsdragers kunnen verkiezen uit een avondmaalsvierende gemeente. Maar in een gemeente met veel vacatures moeten ambtsdragers er wel eens met de haren worden bijgesleept. Dat is niet zo best. Als het ambt zo weinig in achting is. Of het is zo hoog dat men zegt, we durven dat niet en we kunnen het niet. Want komt ook nog wel eens voor dat er staan te trappelen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn doorgaans niet de beste. Al kan, dat moet ik er dan wel direct bij zeggen, dat u me niet op grond van de schrift tegen gaat spreken. Die begeert, die kan nog een treffelijk aanbegeren, maar meestal is het daar niet om te doen. Maar die er erg tegen opziet, dat zijn doorgaans ook nog niet de slechtste. En hoe jammer is het dat uit de avondmaals mijdende gemeente dan wel gekozen wordt. Ik denk dat ik daar toch een kanttekening bij moet plaatsen. Ik sprak daar straks even over structurele mijding. Want dat kan natuurlijk nog verschillend liggen. Het kan zijn dat het een gebrek is aan vrijmoedigheid. Doordat men de dingen verkeerd beziet, met alle liefde. Er wat eenzijdige blik op heeft. Het kan ook zijn dat men voor zichzelf de zekerheid mist. En dan moet ik dan anderen de weg wijzen als ik het nog niet zo goed weet. Maar waar het echt strijd is, waar je iets van een stuk bewogenheid merkt, daar zou ik er ook niet zo bang voor zijn. Ik heb dat zelf ook wel eens bij ondervinding gehad. Want ik kan niet zeggen dat in al de gemeenten waar ik gestaan heb, en zijn er niet zoveel geweest, wel verschillende perioden, altijd uit avondmaalsvierende lidmaten altijd gekozen is. Ook nog wel eens iemand die er erg mee zat te tobben. Maar het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. En nou is het natuurlijk het staan in het ambt geen grond om naar het avondmaal te gaan. We moeten de zaken ook weer zuiver stellen. Het gaat ten diepste om de geloofskennis van Christus. Maar ja, ik zou zeggen, haal ze ook maar niet al te gauw uit de klem. Zet ze er maar voor. Wie weet, dat kan ook nog wel eens een doorbraak bewerkstelligen. Maar iets heel anders is het wanneer avondmaalsmijding als beter gezien wordt dan avondmaalsviering. Ik heb het ook in een gemeente, mijn eerste gemeente, een keer meegemaakt. Het is gelukkig wel veranderd. Maar dat tegen een, ik had hem hoog staan, ik heb hem nog hoog staan. Ik geloof dat het een hele tere man is die dicht bij God leeft. Maar dat tegen hem wel eens gezegd is, vroeger toen je niet ging, toen had ik achting voor je. Maar nou ben je over het hek geklommen. He? Dat kan ook wel eens voorkomen. En dan zeg ik, daar moeten we erg voorzichtig mee zijn. Nogmaals, niet om alles op die avondmaalsviering te gaan schrijven. Want in wezen gaat het daar natuurlijk niet om. Wel om de geloofskennis van Christus. En als het daarmee voor Gods aangezicht recht komt, dan komt het met de avondmaalsviering ook wel in orde. Maar waar het structureel is, of waar de gedachte leeft, ja, maar niet gaan is beter dan wel gaan. Ik denk dat je daar grote beduchtheid voor moet hebben. En dat we dan ook, ja, wat moet ik nou zeggen, beter onverlegen dan meeverlegen zijn. Want vergeet niet dat degenen die in de ambtelijke bediening gesteld worden, natuurlijk ook niet alleen het opzicht over de gemeente hebben, maar dat middelijkerwijs een kerkenraad ook bepaalt welke predikant er komt. En als de ligging van de kerkenraad onbijbels is, is alle gevaar van dien gegeven dat er ook een onbijbelse prediking begeerd wordt. En dan? Dat is ook een enorme verantwoordelijkheid die je neemt. Moeten we dan de vacatures maar laten voor wat ze zijn? Nee, dat natuurlijk nooit. Al zeg ik soms wel eens, maar dat is ook de noodsituatie, beter onverlegen dan meeverlegen. Maar dan zou ik ook nog zeggen, ja, daar is nog een uitnemender weg in het leven des gebeds. En als hier staat, zullen we met de verkozenen bezig zijn in de hoop en verwachting dat het toch nog eens op de avondmaalsgang mag komen, dan zeg ik, dat hangt er dus van af. Er mag hopen zijn als men er zelf ook mee worstelt, naar uitziet en niet het niet gaan stelt als beter dan wel gaan. Ja, het is ook maar weer, en misschien zegt u, nou ja, daar zegt hij nou helemaal niks mee. Nou ja, dan heb ik het nog niet gezegd, maar ja, we moeten er ook toch ook niet te gering van verwachten. Op het zendingsterrein in Driebergen met de landelijke zendingsdag, er kwam een kerkenraad uit een Brabantse gemeente, de noodklager bij dominee Vroegendewijk. Dominee, weet u alsjeblieft nog een goede dominee voor ons? Want we weten het niet, maar hij zegt een hele beste. Oh ja? Welke dan, mogen de naam? Hij zegt, nou, zijn naam ken ik niet, maar weet je wat jullie eens moesten doen? Nou, een kruimel geloof hebt dat God machtig is. Dan kom je thuis en dan ga je vragen aan God of die de pastoor bij jullie op dorp bekeert. Zijn beste dominee. Nou, hè, hebben nou geloof in het woord van God en in de God van het woord. Hè, zo heel eenvoudigjes. En dan zeg ik ten aanzien van de avondmaals, de ambtsdragers en de avondmaalsgang, daar ligt ook een stuk werk voor de gemeente. En als we ermee tobben en begaan zijn, mensen, breng de nood bij God. Er wordt veel over gepraat over mensen, ook achter hun rug. Spreek eerlijk met hen, maar spreek met God ook over de gemeente, over de nood. Van heren, wijst u ons, de ambtsdragers, u bent toch de machtige. En hebben we dan nog een kruimel krediet in ons hart voor God en voor zijn woord? Ja of nee? Dan zeg ik, dan kunnen er wonderen geschieden. Kunt u zich voorstellen dat enige jaren vertoevend in gereformeerde bondskringen met een incidentele avondmaalsgang en een voortdurende strijd ten diepste zegenrijker is en kan zijn voor het geestelijk leven in de praktijk dan een aantal jaren te vertoeven in een gemeente met een bijna algemene avondmaalsgang, waarvan men regelmatiger het avondmaal genoten werd? Hier wil ik mee zeggen dat de strijd om aan te gaan meer op de knieën brengt dan een automatische avondmaalsgang om te beginnen. Ja, zeker geen automatisme. En dat is ook de dood voor het geestelijk leven. Hè? Van ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan en dus. Ik ben ambtsdrager en dus. Wat en dus. Aan de andere kant zeg ik, wij moeten de magerheid ook niet om de magerheid kiezen. Ik denk dat het ene net zo kwaad kan zijn als het andere. Hè? Ik heb straks ook proberen duidelijk te maken, het sacrament is niet ingesteld om niet gebruikt te worden. Niettemin, ik ben er blij om als deze zaak op de knieën brengt. Hè? En als het ook in de nood voor God wordt uitgeworsteld. Want daar kunnen grote wonderen geschieden. Dominee Kievit heeft vroeger, 40 jaar geleden, een serie preken gehouden over de wapenrusting Gods. Ook hierin kwam duidelijk naar voren hoe deze te hanteren. Evenwel was de avondmaalsgang hier onderdeel van, zei het niet in primaire zin. Ja, ik denk het wel. En het is ook inderdaad nog wel eens de vraag, met wat voor wapenen gaan we op pad? Waar ontlenen we ze aan? Kennen we ook het geestelijk tuighuis? En met name het zwaard des geestes, het welk Gods woord is. Vroeger sprak men wel van een kerkelijk recht om aan te gaan als men belijdenis gedaan had, maar men had een zogenaamd nog geen goddelijk recht om te gaan. Wat is het verschil? Daar heb ik al even over gesproken. Het hangt er ook nauw mee samen hoe men de openbare belijdenis ziet. Als men deze stelt alleen maar in de zin van bevestiging tot kerklidmaat of verstandelijk belijdenis noemen de waarheid, dan kom je tot deze onderscheidingen. Natuurlijk, er kan een onderscheid zijn. Iemand die belijdenis heeft gedaan en onbesproken is van belijdenis en wandel, die kan niet van het avondmaal geweerd worden. Waar zouden we de grond ook vandaan halen? We zijn ook geen hartekenners. Aan de andere kant, hè, blijft staan telkens ook weer, beproef niet uw buurman of uw buurvrouw, maar uzelf of ge ook in het geloof zijt. Bezittend mogen we niet aan het avondmaal komen. Hoe kan er iets gesterkt worden, het geloof wat we niet bezitten? Hoe weet ik of mijn geloof echt is en niet alleen maar verstandelijk? Daar heb ik ook al een opmerking, dacht ik, over gemaakt. Bezittend, daarmee heb ik natuurlijk bedoeld dat wij, hè, met pak van onze ervaringen, bevindingen, wat we meegemaakt hebben, naar de avondmaalstafel komen en dat de Heere laten zien, op grond daarvan ben ik waardig. Zo niet, zo nimmer. Dat wordt een avondmaalsgang die dan uzelf wel een stempel kunt geven. Want, daar is ook nogal wat misverstand over. De avondmaalsviering en de tekenen die God heeft ingesteld stempelen niet de waarachtigheid van uw geloof, maar wel de waarachtigheid van de belofte Gods voor het geloof. Dat moet wel onderscheiden worden. U krijgt geen stempeltje op het geloof. U krijgt wel het stempel op de belofte Gods. Dat de Heer het ernstig meent. Dat de Heer, zoals Kolbruggen heeft gezegd, een eerlijk man is die niet liegt, niet ja en nee zegt. Een tweede zaak is die ook nog wel eens wat remmend kan werken in dat verband. Ik vond dat toch erg mooi en eerlijk dat dominee Heikoop, die hier nog in Utrecht gestaan heeft, naar Zeist zou gekomen zijn, maar nooit gekomen is. Door God zelf er eens opmerkzaam op gemaakt is dat hij het avondmaalsformulier altijd verkeerd gelezen had. Want hij had gelezen alsof er stond, of ge de belofte Gods gewis gelooft, dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn, dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat of ik deze gewisse belofte van God geloof. De belofte is gewis. Het geloof kan zeer verschillend zijn. Niet of ik de belofte Gods gewis geloof. Vandaar dat hij alleen maar mensen als ouderling eigenlijk gerechtigd achter ten avondmaal te gaan, die een verzekerd geloof hadden. Hij is erachter gekomen dat hij de kleine in de weg stond, omdat hij het verkeerd gelezen had. Wij moeten ook nog wel eens herlezen. Bouwen op je ervaring in het geloof in verband met het avondmaal is niet juist. Hoe moet dan de zelfbeproeving goed en bijbels worden toegepast? Wel, ik zou daarvoor verwijzen naar het klassieke avondmaalsformulier. Daar worden, dacht ik, de bijbelse toetsstenen aangereikt. Twee dingen. De zelfbeproeving die in drie stukken bestaat. En of we je tot dat doeleinde ook richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Ik zou zeggen, laat dat huiswerk van het klassieke avondmaalsformulier in dat opzicht maar mee naar huis gaan. Ik kan het nooit bijbelser zeggen dan dat het daar staat. Mevrouw is één keer aan het avondmaal geweest. Daarom heeft ze erg erover ingezeten, doordat ze dacht niet goed gedaan te hebben, omdat ze op doktersadvies de pil gebruikt. Dit moet ze doen voor gezondheidsredenen. Het is haar absoluut verboden nog een kindje voort te brengen. Dat is een erge tere vraag. Ik ben er ook blij mee. Want er wordt in elk geval verstaan dat wij niet zomaar aan kunnen rommelen. En dat het erg teer ligt ook in de avondmaalsviering. Aan de andere kant denk ik dat we ook eerlijk moeten onderscheiden. Ik zal de laatste zeggen om te beweren dat dat nooit zou kunnen. Dat dat nooit zou kunnen. Ik ben zelf voorzitter van de Stichting Schuilplaats. En ik weet dat een christenarts ook wel eens zelfs sterilisatie heeft moeten aanraden. Al is dat misschien het laatste, verreweg het laatste wat je ooit een mens in noodsituatie kan aanraden. Dat advies is wel eens gegeven. Ik zou daar niets van durven te zeggen. Ik ben er erg blij mee dat het bij deze mevrouw leeft. Ik denk dat ze ook teer leeft. Dat ze daar nog begrip, dat ze daar iets van inleeft. Maar ik kan niet zien en niet zeggen dat dat voorwerpelijk, objectief en absoluut gezien een reden moet zijn van onthouding van het avondmaalsvieren. Ik denk dat dat er maar van afhangt hoe dat ligt. En als hier staat, ja, het is haar voorgeschreven als gezondheid. Hij zei, dat komt voor. Dat komt voor. Ik moet zeggen, als Katwijks predikant hebben we een christenarts die erg consequent en eerlijk is, dacht ik. Want hij zegt, ik krijg moeders met meisjes van 16 jaar op mijn spreekuur. Dokter, geef haar de pil, want ze heeft een vriend. Blijkbaar is het de enige zorg van de ouders dat een kind ongewenst zwanger wordt. Vindt u dat niet erg? Vindt u dat niet erg, dat dat zo leeft? Dan maar rommelen, dan maar leven als man en vrouw met voorbehoedsmiddelen. Moeten we dat goed gaan keuren? Dat kan niet. Dat kan niet. Ik denk dat we op een heel verkeerd spoor bezig zijn. En dat deze christenarts die dat niet voor zijn geweten kan verantwoorden, zegt, u krijgt de pil niet. Ik denk dat er een andere weg is. U moet allereerst met uw dochter spreken, ik wil dat zelf ook wel doen. En haar op de verantwoordelijkheid wijzen, maar ook hoe God het huwelijk en de geslachtsgemeenschap in het raam daarvan heeft ingesteld. En laten we dan geen gebruik maken van deze zaken, alleen maar uit de zorg, nou ja, ik wil dat mijn dochter netjes trouwt. Netjes, jawel. En ondertussen geknoeid. Dit kan niet, dit kunnen we nooit verantwoorden. Er is een schrikbarende nood, ook op ethisch gebied, in dat opzicht. Daar ben ik er blij mee, als het bij die mevrouw, getrouwd en wel, dan toch zo leeft. En dat ze ook zeker daarin, aanhoudend bij de Heere, een antwoord zal krijgen. Ik zou haar de avondmaalsgang niet durven te verbieden op deze grond. Nog twee mondelinge vragen. U hebt wel gesproken dat het geloof zekerheid in zich draagt, maar ik denk dat heel wat mensen daarbij denken ook aan persoonlijke bewuste zekerheid, een kind van God te mogen zijn. Dat zou kunnen, dat dat misverstand er ook is. En dan, ja, dan moet ik toch ook weer zeggen twee dingen. Wanneer is een kind kind? Dat is de ene kant. We moeten wel voorzichtig zijn met beelden uit het natuurlijke leven te gebruiken voor het geestelijke. Maar het kind is al lang kind eer het vader en moeder kan zeggen. Ja toch? Krijgt toch ook al de verzorging van de ouders. Aan de andere kant, als ik zeg dat het minste, het kleinste geloof zekerheid is. Ik vind dat altijd ook nog erg schoon aan de hand van de instelling van de vrijsteden. Een vluchteling op weg naar de vrijstad, had hij zekerheid of niet? Jawel. Niet dat hij behouden was, maar wel dat hij wist waar het behoud lag en hij moest er ook naartoe, zo snel mogelijk. Er is wel eens gezegd, de wegen naar de vrijsteden moesten goed onderhouden worden. Er zullen waarschijnlijk ook wel aanwijzingsborden hebben gestaan, want het ging om leven of dood. En daar kun je best wel eens bemoedigd zijn als je weet, mag ik ben op de goede weg, kijk maar. Maar je bent er nog niet. Je moet wel zorgen dat je in de vrijstad komt hoor, want de bloedwreker. Maar er is wel zekerheid in die stad, daar moet ik wezen. Terwijl degene die de poort door is, daar wonen mag en van de bloedwreker ontslagen is en na de dood van de hoge priester ook weer het leven in mag gaan. Er is verschil in de mate van het geloof. En daar gaat het denk ik niet om veel of klein, of veel of weinig, groot of klein geloof. De discipelen vroegen dat ook een keer aan de Heere Jezus. Vermeerder ons geloof. Heere, hebben we nou eens meer geloof. Al had je een geloof als een mosterdzaadje. En het zou beoefend worden. Je zou het zeggen tot die grote berg. Ga en word verzet in het hart der zee. Tweede opmerking, dat zeg ik ook eerlijk van de vragensteller. Ik vond het niet zo leuk. De opmerking die u over dominee van de Groen maakte. Want die spreekt toch ook in zijn biddagpredicaties en andere geschriften. Dat hij zelfs het onderscheid tussen wezen en welwezen van het geloof aanwijst. Jawel, dat is ook zo. Ik dacht ook niet kwaad van de Groen te hebben gesproken. Ik heb er wel mijn bezwaar en bedenkingen tegen ingebracht. Dat men in bepaalde kringen hem houdt als het grootste licht dat ooit in Nederland heeft geschenen. Van de Groen heeft dat van zichzelf nooit gezegd en willen zeggen. Al heeft hij ongetwijfeld ook zijn betekenis gehad. En als ik gezegd heb, hij leefde in de natijd. Dan zijn de vragen stellen, ja maar u leeft nog meer in de natijd. Ik zeg, dat is ook zo natuurlijk. Maar ik meet men ook geen profetische mantel aan. En men maakt van de Groen veel meer dan hij zelf ooit heeft willen zijn. Als een ernstig, eenvoudig dienstknecht in de natijd. Daar bedoelde ik ook mee de natijd en de nabloei van de nadere reformatie. Zeg ik niets kwaads van. Maar men moet het nooit zo krampachtig versmallen. En al heeft hij wellicht zelfs nog profetische betekenis gehad. Hij heeft zichzelf nooit een profeet genoemd. Dan kan de waardering natuurlijk ook nog wel eens omslaan. Tot in het overtrokkene toe. Ik ben in elk geval wel blij wanneer die gekend wordt. Maar ik zeg, bekijk niet de gemeente. Bekijk niet de prediking. Bekijk niet het geloofsleven alleen door de bril van de Groe. Er zijn er meer. Die zeker net zoveel aandacht verdienen. Zeker ook zo breed en zeker ook zo pastoraal zijn. En ik zou bijna zeggen, na en achter het woord. Wat zouden we er veel mee gewonnen hebben. Als nou eens elk gemeentelid en elke ambtsdrager één boek in elk geval gelezen had. De institutie van Calvijn. Dat nou eens allemaal gingen lezen. Ik denk dat daar heel wat misgroei niet alleen aan de kaak zou worden gesteld. Nogmaals naar links en naar rechts, allebei. Maar ook dat het gemeenteleven en het geloofsleven zeer ten goede zou komen. Vergeet u dat niet. Boek wat Calvijn op zijn jonge leeftijd met zoveel licht bedeeld, evenwichtig, bijbels en diep geschreven heeft. Het staat denk ik haast in elke boekenkast. Is het ook bekend. Hebben het gelezen. Laat ik dat als aanbeveling voor Hans u mee mogen geven. Het is iets later dan 9:50. Ik neem aan dat ik mag afsluiten. Of zijn er nog heel dringende zaken misschien? Het is tegen 10:00.